Toch niet meer doen, hè?
Kom maar.
Die waren dicht van de dus niet naar de gaten.
Nee, nee, nee.
Ik zet hem allemaal op papier.
Doen we de helft maat nu onder een haar. Uit het land. Wacht dat de bussen staan. Ja.
Ik ga even echt jullie vrij doen.
Oké, dat is er uit.
Er staan nu honderden mensen om ons heen.
Arie, ik wil een ding. Een spitwagen.
Nee, een wagens wil ik hebben.
Ja?
Waar zijn die anderen? Nu de wagens.
We zijn nu 100 meter van het pand, achter ons jubelende mensen, voor ons nog drie wat droevig uitziende.
Wat is de auto?
Krokploegleden.
Ga weg bij die auto!
Hey, kom jongens, weg bij die auto!
Ga weg bij die auto!
Weg!
Al die deuren open, man, kapitein.
Hey, kapitein, al die deuren open, man.
Weer is een knokploeg, hé, Potnaat!
Ik heb die baan knokploeg gezet, jongen, dan houdt mijn leven als jou.
Ach, jongen, kom maar, ga
dan. Ja, laat maar. Alleen
met
de
knieën, man. Dit is mijn ooit met schenen gelegd, jongen.
Politie.
Holterstraat in de Staatsliedenbuurt is het vanmorgen tot een confrontatie gekomen tussen politie en een groep bewoners die de ontruiming van een gekraakte GDH-intage wilde tegengaan. Ambtenaren van de dienst herhuisvesting en politieagenten gingen om 11:30 met een speciale volmacht van de burgemeester naar binnen, maar werden er weer uitgewerkt door de krakers en een aantal sympathisanten, waarop het tot een vechtpartij kwam waarbij de politie twee mensen arresteerde. Zoals bekend wordt een groot deel van de woningen in die staatsliedenbuurt door de mensen zelf verdeeld. En het kraken van GDH-etages is daar dan ook geen uitzondering. Wel nieuw is de manier van optreden tegen krakers die op de etages van de dienst herhuisvesting zitten. U hoort Jack van de woongroep Staatsliedenbuurt.
Moeten we heel even terug naar een klein stukje geschiedenis. We zijn een jaar of 4, 5 geleden begonnen met het kraken, maar vooral ook het actief verdedigen van gekraakte GDH-etages. Die moesten dan vaak ontruimd worden op grond van een woonruimtewet. Woonruimtewet 1947. Die ingesteld is na de oorlog om zogenaamd de woonnood op te lossen. Daarbij ging het vaak zo dat er een deurwaarder kwam. Er kwam een procedure met brieven, met aankondigingen. Dan kwam er een deurwaarder. Dan stond er een grote menigte voor de deur. En die hield dan de deurwaarder tegen. Dat hield op een gegeven moment ook niet veel meer dan een soort formaliteiten en een soort feestje om het lijf. En dan was de ontruiming weer van de baan.
Een soort ritueel bij jullie in de buurt eigenlijk?
Ja, we hebben er echt ettelijke tientallen, ik denk honderden zelfs wel, in al die loop van de jaren tegengehouden. Nou is er de laatste ruim een jaar een ontwikkeling gaande, sinds de inauguratie van de burgemeester Van Tijn. Die heeft toen nogal vrij radicale termen gebruikt om aan te geven dat hij het kraken, het distributiekraken in de hele stad, dus ook met name in de staatsliedenbuurt, wel eens om zeep zou helpen. Die ontwikkeling die is steeds groter en steeds groter aangepakt. Vanmorgen werden we nog meer opgeschrikt door een soort overval op een woning met een binnentreding, op grond van het artikel dus, om die woning te bezichtigen. Daarbij is dus een confrontatie ontstaan, zijn mensen gearresteerd. En wij denken nu inderdaad dat er echt een nieuwe ontwikkeling gaat. Is dat men deze buurt, onze buurt, de staatsliedenbuurt, echt als testgebied aan het gebruiken is om het nieuwe GDH-beleid uit te voeren. Vanmorgen is er dus een confrontatie ontstaan. Dat was niet zomaar. Het was omdat wij doelbewust en doelgericht al dit soort provocaties, noemen we het, doelgericht tegenwerken van een buurtgerichte groepen die een buurt leven willen maken en houden. zullen wij ons verzetten. En dat is vanmorgen dan gebleken. Dat zullen we in de toekomst ook gaan doen. Er zullen weer veel soortige acties komen. En zullen ze niet zacht zijn, dan zullen ze hard zijn. Dan zullen ze nog harder wezen. Maar er zullen weer acties komen. Men zal weer van ons horen.
Goedemorgen. In het gebouw van de dienst herhuisvesting heeft in de Verrijgersbergstraat heeft vanmorgen vroeg een brandje gewoed. De oorzaak is nog onbekend, maar de brand richtte wel een ravage aan. Aan de telefoon Martin van der Akker, hij is van de afdeling voorlichting van de herhuisvesting. Martin, er wordt hier gesproken van een brandje in een ANP-bericht, maar de gevolgen zijn toch redelijk groot, begrijp ik.
Ja, de gevolgen zijn zeker groot. Het gaat om een brand die een werkruimte of vier compleet in de as gelegd heeft. Dat zijn afdelingen waar voornamelijk voor de woningtoewijzing werd gewerkt. Het is vrij moeilijk om nu te bekijken wat voor gevolgen dat heeft voor de woningzoekenden. Eén ding staat natuurlijk, paal boven water, we hebben de administratie helemaal geautomatiseerd. Dus alle gegevens staan opgeslagen in de centrale computer die niet in het gebouw is. We kunnen via de computer later vrijwel alles weer terughalen.
Die gegevens zijn niet verloren gegaan,
nee,
zeg maar.
Nee.
Er zijn er wel een aantal dossiers in de brand verdwenen, begrijp ik.
Ja. Er liggen altijd een aantal stapels dossiers op die afdelingen waar ze mee bezig zijn. En daar heb ik van gezien dat er een aantal in ieder geval zwaar verkoold zijn en flink wat waterschade hebben. Dus dat duurt even voordat we die weer operationeel hebben.
Het gaat, zoals je al zei, om de afdeling woningtoewijzing. Dat betekent dat jullie vandaag dicht zijn.
Ja, dat heeft niet zozeer met die woningtoewijzing te maken, maar wel met het feit dat we op het ogenblik zonder water en ik geloof ook nog zonder licht zitten en de interne telefoon ook nog compleet in de war is. Dus we kunnen niet communiceren, het wordt verschrikkelijk moeilijk werken.
Ja. Jullie gaan, neem ik aan, de zaak op orde brengen. Hoe lang duurt dat?
Nou, we hopen dat we door het weekend heen zo ver op orde krijgen dat we maandag weer normaal open zullen zijn. Ik verwacht dat persoonlijk wel. Onvoorziene omstandigheden daar gelaten.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend?
Nee, de politie heeft de zaak in onderzoek. Dat doen ze standaard uiteraard. En, er is een vermoeden van brandstichting, maar dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk.
We zullen daar later, als dat wel duidelijk is, op terugkomen. En maandag zullen we hopelijk misschien ook via jou, Martin, laten weten of jullie wel open zijn. Bedankt voor je informatie.
Akkoord, tot ziens. Dag.
De Amsterdamse theatergroepen Sater en Poëzie Hardop en de Theaterunie kregen, net als overigens de Nieuwe Comedie in Den Haag, gistermiddag een brief van minister Brinkman in de bus, waarin hen werd meegedeeld dat zij volgend theaterseizoen definitief geen subsidie meer krijgen. De toneelgroep Centrum en Baal mogen blijven van de minister, al moet Centrum wel 1 miljoen gulden inleveren. In totaal hoopt Brinkman met deze maatregel ruim 5 miljoen gulden vrij te maken. En met die 5 miljoen moeten dan nieuwe initiatieven op theatergebied gefinancierd worden. De gemeente Amsterdam heeft zich bijvoorbeeld positief opgesteld tegenover subsidieaanvragen van Theater Persona, ADM, Maatschappij Discordia en De Salon. De Kunstenbond FNV vindt het niet juist dat het subsidiëren van nieuwe groepen ten koste gaat van bestaande groepen. En bovendien gelooft de bond niet dat de nu aangekondigde opheffingen 5 miljoen gulden zullen opleveren. Luistert u naar Hans Boswinkel.
Ja, ten eerste twijfelen wij eraan of je over 5 miljoen praten kan. Er is binnen die het gezelschap en met name binnen de nieuwe komedie en poëzie hardop al een hele tijd een beweging gaande dat de mensen die daar werken een goed heen komen zoeken. En wij zijn dus bang. Ja, bang kan je niet helemaal zeggen, want je bent veel te blij dat de mensen een goed heen komen hebben. Maar dat het sommetje van meneer Brinkman niet meer klopt aan het eind van september 84, zeg maar.
Dat er dan al wat mensen weg zijn en dat er dus minder bezuinigd wordt dan hij dacht.
Juist, precies. Dat is de ene kant. De andere kant is dat wij allicht vanuit de positie die wij als belangenbehartiger hebben, voor die mensen die, laat ik zeggen, tot de laatste snik doorgaan om aan te tonen dat het allemaal volstrekt een onrechte is wat er nu plaatsvindt, dat wij zullen bedingen dat die toch niet zonder meer het bos ingestuurd worden, maar dat we dat daar een redelijke overgangs- of afvloeiingsregeling voor moet komen.
Ja.
En ook dat zal zijn claim op de centen leggen. Dus naar onze inschatting zal meneer Brinkman niet de helft kunnen waarmaken van wat hij zich voorgenomen heeft waar te maken.
Ja. Jullie vinden dat de groepen die nu zeg maar verdwijnen, dat die vrij willekeurig gekozen zijn, hè?
Zonder meer. Ik heb nog in de adviezen van de Raad voor de Kunst, nog later in de advisering van de commissie de Boer ook maar iets kunnen vinden waarvan je zegt, nou dat zijn nou doorslaggevende en houtsnijdende redenen waarom nou juist deze troepen eruit moeten.
Nee, maar betekent dat de Kunstenbond eigenlijk vond dat er helemaal niet bezuinigd zou moeten worden of dat er helemaal geen groepen moesten verdwijnen?
Nee. Zo is het ook weer niet. Kijk, het gaat om een herschikking van gelden. Hè. Het gaat dus niet over, laat ik zeggen, bezuinigen in de strikte zin van het woord. Het gaat ook niet over het zonder meer weggooien van plekken waar mensen kunnen werken.
Nee, er moest geld vrijkomen voor nieuwe initiatieven.
Precies, hè. Er moet ruimte komen voor nieuwe dingen. Nou, ik denk dat afgezien dus van alles wat we tegen deze procedure hebben, ons allerbelangrijkste ingangspunt naar de Tweede Kamer toe wezen zal van dat ze dat ook anders hadden kunnen aanpakken. Er zijn een enorm aantal toneelspelers die in de WWV of in de RWW zitten. Uitkeringen hebben omdat ze al heel lang zonder werk lopen. Nou, die uitkeringsgelden, die zouden wij met een kleine toeslag heel goed kunnen hanteren om mensen op een hele gewone manier aan het werk te hebben. En daarvan zeggen we, is dat nou niet een mogelijkheid om eens over na te denken? Het is niet nieuw.
Nee, want ook al zou Brinkman 5 miljoen bezuinigen of vrij maken, hè, laten we het zo zeggen.
Ja.
Dan nog kan hij niet de nieuwe initiatieven, zoals die geadviseerd worden door onder andere ook de Amsterdamse Kunstraad, betalen.
Nou,
want
daar
is veel meer voor nodig.
Daar is meer voor nodig. En we zien met name daar in die uitkeringsgelden dus een hele grote externe factor. Kijk eens, in de bouw zijn dat soort dingen ook nu in gang gezet en dan noemen ze terugploegen. Wij vinden dat met name de toneelsector in aanmerking zou komen om ook eens een keer dat soort experimenten op los te laten.
Ja, dus in plaats van mensen uitkeringen te geven.
Zeggen hier, meneer de toneelondernemer, hier is uitkeringsgeld, hier is een schepje erbovenop, zodat je de mensen een hele gewone arbeidsovereenkomst aan kunt bieden. Ga maar werken.
Goed, Hans, dan laten we het bij.
Mag ik nog ja, één ding zeggen?
Ja, is goed.
Dat is dat wij toch ook aanstaande woensdag nog wel even onze verbijstering, mag ik wel zeggen, met een zacht woord uit zullen spreken over de procedure die Brinkman volgt. Hij gaat op 15 oktober met de Tweede Kamer praten over zijn plannen. De volgende week woensdag praat de Tweede Kamer dus met het veld om te horen of daar nog ideeën leven van hoe het ook zou kunnen, of hoe wij over de plannen van Brinkman denken. Maar inmiddels ligt die brief er dus al wel. En ik vind dus dat, dat meneer Brinkman zich uitermate onzorgvuldig, om niet te zeggen minachtend, tegenover de Tweede Kamer en tegenover het veld opstelt. En ik denk dat we dat ook aanstaande woensdag niet onder stoelen of banken zullen steken.
Hij had op zijn minst even kunnen wachten om te horen wat de Tweede Kamer ervan denkt.
Vind je niet?
Ja, hij heeft al eens eerder op dat soort meningsvorming vooruit gelopen, hè?
Ja, ik vind niet dat hij met de democratie altijd even zorgvuldig omspringt, mag ik wel zeggen.
Hij heeft er al eens zijn excuses voor aangeboden, misschien dat hij dat nu weer zal doen. Dan,
ja, maar daar hebben de mensen die zo'n brief in hun bus hebben nu natuurlijk erg weinig aan, hè?
Zaterdagmiddag, Stad Radio Amsterdam. Het is tijd voor de Buurtradio. Deze week wordt de Buurtradio gemaakt voor en door bewoners uit de Staatsliedenbuurt.
Goedemiddag Amsterdam. Hier is de Staatsliedenbuurt. Die kleine, autonome vrijstaat, ingeklemd tussen de Jordaan, de gemeentelijke markthallen en het Westerpark. Die autonome vrijstaat waaraan Ed van Tijn binnenkort in het kader van zijn vele buitenlandse reizen een bezoek zal brengen. Wat is daar nu weer aan de hand? U weet dat de gemeente in de 19e eeuwse buurten een beleid voert sinds enkele jaren van behoud en herstel van de oude woningen. Tot voor enkele jaren lag het accent op afbraak en nieuwbouw. Momenteel wordt geprobeerd de oude panden zoveel mogelijk op te kopen van particuliere huiseigenaren en speculanten en ze in beheer te geven van de woningbouwverenigingen. In de Staatsliedenbuurt zijn dat Patrimonium, Rochdale en Zomers Buiten. De gemeente wil dat aankoopbeleid activeren. Dat wil zeggen sneller meer oude panden opkopen om ze te onttrekken aan die speculatie en aan het verval. Dat beleid dreigt in de knel te komen omdat de woningbouwverenigingen moeite hebben met de Staatsliedenbuurt, moeite hebben met een categorie huurders, en over de aard van die moeilijkheden hadden we eerder deze week een gesprek met de heer Van Jolingen, het hoofd verhuur van Patrimonium. Martin van Etten vroeg hem welke de problemen van de corporaties zijn.
Dan moet ik een beetje wijzen, denk ik, op de financiële problematiek in de aankooppandensfeer. Gemeente en Rijk en de corporaties hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop wij panden willen verwerven. Dat verwerven, dat betekent dat de gemeente heeft een fonds ingesteld. Dat fonds dat is bedoeld om panden aan te kopen en zodanig aan te kopen dat die panden dus dezelfde huur kunnen houden als de huur voor aankoop. In Staatsliedenbuurt zijn vrijwel panden aangekocht. Die 400 panden die aangekocht zijn, die hebben dus een huurprijsniveau wat schommelt tussen de 80 en 120 gulden. Als u dan kijkt waar die panden voor aangekocht worden, en in één pand zitten ongeveer 3 woningen, dan betekent dat die panden voor prijzen aangekocht worden die schommelen tussen de 30 en de 40.000 gulden. Die investering die is natuurlijk meer dan te hoog om die huurprijs van 120 gulden op te brengen. Dat betekent dus dat de onrendabele top daarvan wordt ten laste gebracht van een fonds speciaal in het leven geroepen voor de aankoop van dit soort panden. Daarnaast wordt al het achterstallig onderhoud weggewerkt. En u moet zich daarbij voorstellen dat het achterstallig onderhoud per woning ongeveer een bedrag kost wat schommelt zo'n beetje tussen de 22.000 en de 26.000 gulden. Dat bedrag is nodig om die woningen weer normaal bewoonbaar te maken. Nu is het zo dat we hebben besloten om dat achterstallig onderhoud, en dat is denk ik ook heel logisch, weg te werken zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat. En dat betekent dus dat we eigenlijk een investering hebben die in geen relatie meer staat tot de huur. Dat willen we ook, omdat we vinden dat die panden goedkoop moeten zijn en een goedkope voorraad moeten houden.
En ondanks dat heeft u problemen met de inning van de huur?
Ja, dat is een beetje gedifferentieerd. De inning van de huur, voor een deel heb ik daar problemen mee. Het is gewoon zo dat in de Staatsliede buurt ook hele normale mensen wonen die een huurcontract met ons afsluiten. En daar hebben we geen enkel probleem mee. Problemen spitsen zich toe op een aantal panden waarin feitelijk mensen zitten die niet een huurovereenkomst met ons willen sluiten en ook geen geld willen betalen voor het beschikbaar hebben van die woning.
Wat zijn het voor mensen?
Nou, dat is al heel moeilijk om daarop in te gaan, want wij kennen die mensen niet. Het is voor ons onmogelijk om met die mensen contact te krijgen. Hun naam staat niet op de voordeur en als we bellen zijn ze niet thuis. En het betekent vrijwel dat wij al op een aantal panden gewoon een jaar bezig zijn om erachter te komen wie er nu op die woning woont. Ook herhuisvesting weet niet wie er op die panden zit.
Dus het is een combinatie van twee problemen. Mensen betalen geen huur en hebben geen woonvergunning.
Dat klopt. Nou is het van die woonvergunning zo. Toen we gestart zijn in de Staatsliedenbuurt hebben we overleg gehad met de woongroep. En we hebben gezegd dat het beleid van de corporaties in de Staatsliedenbuurt zal zijn dat we alle bewoners die er zitten legaliseren. Dus dat betekent dat bewoners zich op het moment dat ze in een woning zitten en op welke wijze ze daarin terecht zijn gekomen, doet er dan ook niet meer zoveel mee toe. Wij dragen die bewoners voor legalisering. Dat betekent dat wij in ieder geval de ontruimingen op basis van het niet hebben van een woonvergunning zoveel mogelijk tegengaan. Dat beleid is ook uitstekend gelukt.
Toch heeft u nog een aantal problemen. Hoe uitzicht dat?
Dat uitzicht op een aantal manieren. Maar daarvoor is het denk ik heel belangrijk om toch even te melden dat in de Staatsliede buurt nogal actief is de woongroep. En dat betekent eigenlijk dat de woongroep optreedt namens de krakers. En met die groep hebben we eigenlijk in het begin goed overleg gehad. We hebben een jaar geleden hebben we daar afspraken gemaakt. En die afspraken die kwamen eigenlijk het volgende neer. De gedachte was eerst bij de woongroep dat wij vreselijk hoge huren zouden gaan doorberekenen. Dat de huren 400 gulden zouden gaan kosten en dat dat nadelige effecten had voor de Staatsliede buurt. We hebben aan de woongroep toen uitgelegd dat wij dat beleid niet hebben. Dat is ook niet de opzet van ons. Wij willen eigenlijk die woningen opknappen. En dat betekent dat de huren dus schommelen tussen de 80 en 120 gulden. Daarna is het dus zo dat mensen verbeteringen kunnen krijgen. Een keukenverbetering, een douche, een aantal van dat voorzieningen. Waardoor de huren wellicht een 30 gulden, een 30 à 40 gulden hoger komen te liggen. Maar dat het dan daarbij feitelijk blijft. Dat betekent dus dat wij die afspraak een jaar geleden gemaakt hebben. Die is uitstekend gemaakt. We zijn toen de buurt in gegaan en we hebben met individuele bewoners hebben we daarover gesproken. En kwamen meestal ook wel tot overeenstemming. In een aantal situaties niet. En dat betekende dat wij een aantal voorbeelden zo langs de rand hebben in de Staatsliede buurt, waarin het dus echt eigenlijk nogal drastisch fout gegaan is.
Kunt u voorbeelden noemen?
Ja, ik zou me willen beperken tot een tweetal voorbeelden. De woongroep zegt feitelijk dat in de Staatsliede buurt het zo is dat daar mensen zitten met lage inkomens. Het hoeft verder niet besteden te worden. Dat is natuurlijk ook zo. Maar, zegt de woongroep, wij vinden dat we moeten gaan naar een stelsel van inkomenshuren. En dat betekent een stelsel van inkomenshuren. U moet dat zien dat de huurprijzen die de woongroepen eigenlijk redelijk achter dan 60 à 80 gulden liggen. En dat betekent dus dat wij dan genoodzaakt zijn om hele lage huurprijzen te vragen. In situaties waarin krakers in woningen zitten die geen contact met ons willen hebben, is het dan zo dat zij eigenlijk een jaar lang gewoon überhaupt geen huur betalen. Daar hebben we hele concrete voorbeelden van. En die mensen betalen ook geen 10% van hun inkomen, betalen gewoon niets. Wij kennen hun naam niet en op het moment dat we met die mensen toch hun naam weten te achterhalen, is het dan zo dat de woongroep namens hun met ons in overleg treedt. En dat betekent dat wij de huurder op geen enkele manier te zien krijgen. En de woongroep namens hem onderhandelingen voert. En dat is toch heel raar, want ja, een woningbouwvereniging moet toch feitelijk het normale contact met zijn eigen huurders kunnen hebben.
Het is nu zelfs zo dat een van de woningbouwverenigingen een aantal van die zogenaamde beheerspanden gaat teruggeven aan de gemeente. Uw woningbouwvereniging is nog niet zo ver.
Nou, nog niet zover. Wij proberen zoveel mogelijk de escalatie uit de buurt te halen. Het is wel zo dat wij inmiddels één pand hebben teruggegeven. En dat is ook een pand waarbij we ook niet meer weten hoe we eruit moeten komen. Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. In een van de woningen was het zo dat de derde verdieping die was gekraakt. De vierde verdieping was daar een zolder. Het huisraad van alle overige bewoners werd in een hoek gegooid, achter wat gaas gelegd. En daar heeft men dus een aantal slaapplaatsen gecreëerd op de zolderverdieping. We hebben toen een aanschrijving van de brandweer gehad dat er een brandgevaarlijke situatie was. We zijn in dat pand wezen kijken en ook op de zolder. En troffen daar een petroleumkachel aan en ontploft broodrooster. Tevens was er op allerlei manieren illegale stroom afgetapt van beneden buren. In zo'n situatie wil je dan opeens handelend optreden. Dat kan hij niet, want we kennen de kraker niet. En de overige bewoners zijn zo bang voor de consequenties daarvan dat ze ons niet willen uitleggen wie er nou werkelijk boven hun woont. Ondanks het feit dat het dan een brandgevaarlijke situatie is. Dan zie ik als corporatie met je handen in het haar, dan kan je de verantwoordelijkheden niet meer dragen. Want los van het kraakprobleem is het natuurlijk wel zo dat we praten over mensenlevens. En ik moet me niet denken dat we ook hier in een situatie zouden komen waarin brand ontstaat in dat soort panden. Want dan ben je toch verantwoordelijk hoe je het bent of keert.
De heer Van Jolingen van Patrimonium. We hebben in de studio van Stadradio Amsterdam een aantal gasten. 4 leden van de woongroep, waarover u de heer Van Jolingen hoorde praten. De woongroep is de organisatie van de krakers in de staatsliedenbuurt. Die 4 zijn Theo, Eddy, Jack en Hans. Verder is hier Håkon Hansen. Die woont in de zogenaamde Baureno-panden. Wat dat is, zullen we straks uitleggen. Maar hij is ook voorzitter, aftredend voorzitter van de wijkraad van de staatsliedenbuurt. Verder is hier Dick ter Berg, de voorzitter van de ambtelijke projectgroep, projectleider voor de stadsvernieuwing in de staatsliedenbuurt. Je zou kunnen zeggen de ambassadeur van de gemeente in de staatsliedenbuurt. En tot slot hebben we 2 gemeenteraadsleden. Tini van der Drift van de CPN, die ook buurtbewoner is. Zelfs geboren en getogen in de staatsliedenbuurt. En Frank Keuler, de fractievoorzitter van de PSP. Om te beginnen gaat Martin nu praten met iemand van de woongroep.
Ja, en ik zal het niet zo lang maken, want naast mij zitten de mensen al te popelen om te reageren op de... Het verhaal wat meneer Van Jolingen van de woningstichting Patrimonium heeft gehouden. Jack, jij bent het er niet mee eens, geloof ik.
Nee, ik denk dat ten eerste eventjes een paar dingen op een rij moeten zetten. Als het gaat om de staatsliedenbuurt en überhaupt over bezit in het algemeen, denk ik dat de woongroep het standpunt heeft dat particulier bezit, wat dat de laatste tijd geleid heeft in onze buurt, tot speculatie, dat het niet bepaald toegejuicht wordt. Met andere woorden, dat het bezit van woningbouwverenigingen juist ontzettend goed zou kunnen zijn. Maar we hebben ontzettend veel kritiek op hetgeen wat de woningbouwvereniging in onze buurt nu juist allemaal praktisch maakt. Er is ten eerste het feit dat er panden aangekocht worden door de gemeente. Die worden in beheer gegeven aan woningbouwverenigingen. Die komen dan op de huurders af, vooraf geen kennis en geen brieven, niets. Die komen dan aan met het feit dat ze zeggen van er moet verbouwd worden, moet beheerd worden. Dan moet ook huur betaald worden. Daarover is verder geen overleg op dat moment mogelijk. Dan is het zo dat als er dan überhaupt toch overleg overkomt, en het is de laatste tijd meerdere malen geweest in gesprekken en ook in een wijkraad van pas geleden, dan blijkt dat die woningbouwverenigingen vooral op voorop willen stellen dat hun investering, hun economisch plaatje belangrijk is. Met andere woorden, het inkomen, waar het in onze buurt vaak toch wel om gaat, omdat er in onze buurt vooral veel mensen wonen waar ook wij toe behoren met een laag inkomen, dat nu juist niet bespreekbaar is. Met andere woorden, dat is een conflictpunt.
Inkomen, dat hebben we zojuist ook van meneer Van Jolingen gehoord. Dat is inderdaad bij een aantal gevallen laag. Maar ik denk dat die woningbouwvereniging met andere problemen zit. Die doet investeringen. Van Jolingen had het over een onrendabele top. Er moet geld bij. En wie gaat dat betalen?
Nou, in ieder geval niet de huurders natuurlijk. Tenminste, tot op zekere hoogte niet.
Kijk, wat de woningbouwverenigingen nu gedaan hebben bij ons in de buurt, is zeggen tegen een aantal organen in de buurt, wij gaan niet verder met het in beheer nemen van panden als we moeilijkheden houden met een aantal huurders die onwillig zijn huur te betalen. Maar in de eerste plaats is het zo dat die huurders niet zomaar onwillig zijn huur te betalen. Daar zijn over het algemeen zeer goede redenen voor. En het gaat natuurlijk niet aan om op zo'n manier chantage te plegen. Het zou op hetzelfde neerkomen dat zo'n woningbouwvereniging op een gegeven moment tegen nieuwbouwhuurstakers zegt, als jullie niet nu gaan betalen, dan gaan wij ook de andere huurders die wel betalen pakken. En daar doen we geen achterstallig onderhoud. Kijk, dat is puur verdelen en heersen politiek die woningbouwvereniging altijd toepassen. En daar gaan wij zeker niet zomaar op in.
Dit was trouwens Eddy. Ik kreeg een beetje de indruk dat jullie woningbouwverenigingen toch wel tamelijk zwart afschilderen. Ze hebben toch ook een soort sociale functie om woningbouw te plegen voor mensen die niet zo gemakkelijk zelf aan een woning kunnen komen? Ja. Of zie ik dat verkeerd?
Het
is Theo trouwens.
Ja, ik wil er even op ingaan. Ten eerste is het zo, de benadering van woningbouwvereniging naar de bewoners zelf zou totaal anders moeten. Daar begint de grootste fout van zo'n woningbouwvereniging. Niet het
Hoe
feit...
anders? Hoe anders?
Nou, als je al nagaat wat de heer Jolingen net allemaal al naar ons toe, dus niet naar de woongroep alleen, maar ook naar mensen die in die panden wonen, voor een beschuldiging uit. Ik bedoel, als je al nagaat al die dingen, die valse sentimenten die gebruikt over brandgevaarlijkheid enzovoort, de woningen waar hij het over heeft, kennen wij drommels goed. We weten ook welke woningen teruggegeven zijn. Nou, wat hij net beweerde is, laat ik zeggen, totaal strijdig met de waarheid. Als je al zo, laat ik zeggen, op die manier mensen wil benaderen om in overleg te komen, door de zaak zo zwart mogelijk af te schilderen. Want ik kaats die vraag terug. Of die beschuldiging terug. Wij zijn nog ineens eigenlijk, we hebben nog ineens de gelegenheid gekregen om die woningbouwvereniging zwart af te schilderen. We willen alleen die woningbouwverenigingen bekritiseren over de vorm hoe zij hun leden of hun bewoners benaderen. Nou, als zij het op zo'n manier doen, zoals net gebeurd is, pure leugens naar voren halen over de staat van de woning, hetgeen wat de bewoners doen.
Kan je een voorbeeld geven van zo'n leugen?
Een van die leugens is bijvoorbeeld die brandgevaarlijkheid, of dat er een soort een pensionachtig idee gekweekt werd. Dat is totaal niet waar. Er is één zolder is er doorgetrokken, wat ook vrij normaal is als zo klein behuisd is, wat de staatsdienst de buurt heel goed kent. De rommel die dan is gemaakt zou worden, of een soort stapelbedden gedoe wat zou gemaakt zijn, is volkomen strijdig met de waarheid. Tweede is, zoals hij nu ons benadert, benadert hij ook de huurders. Dat wil zeggen, ik heb hier een aantal papieren voor me liggen. Helaas kunnen we dat niet tonen.
Ik kan het voorlezen misschien.
De brieven die zijn kort van inhoud, maar voor driekwart bestaan ze uit bedreigingen. Hè? Het begint al, nou, het geachte heer en mevrouw.
De naam vergeten we.
Ja. Dat is het. Luister zeg, het meest fatsoenlijke.
men wil nu niet meer met elkaar praten. Er moet meer aan de hand zijn.
Dat is ook niet waar, trouwens, wat je zegt, Henk. Er zijn meerdere gesprekken geweest om dan even dit specifieke geval te pakken. Dit gaat om Johan Melchior Kemperstraat 121-3. Daar zijn meerdere gesprekken geweest de afgelopen jaar sinds de aankoop van de gemeente en in beheergeven van patrimonium. Daarin is in eerste instantie toen de tijd gezegd, omdat de bewoner vrij veel onderhoud al zelf had gepleegd, van nou, laten we het nu zo doen. We gaan het casco gaan wij verbeteren, we gaan schilderen, we gaan nieuwe ruiten plaatsen, et cetera, nieuwe kozijnen plaatsen. Dan zullen we te zijner tijd een overlegsituatie opnieuw creëren. En dan gaan we verder praten over de hoogte van de huur. Wat daarna is gebeurd, is dat er op een gegeven moment een brief gestuurd is, dus de brief die net voor is gelezen, een vrij bedreigende brief. En waarin dus in feite gezegd wordt, betalen en anders move. Nou, daarna aanleiding daarvan is een gesprek geweest met de woongroep, met de huurder, of de toekomstige huurder, laten we zo zeggen, van dat pand en patrimonium. Drie mensen van hun. In dat gesprek is een bepaalde eis gesteld. En dat is de volgende. Dat er ten eerste rekening gehouden zou worden met de achtergrond van dat pand en de bewoners op dat pand. En verder dat er ook rekening wordt gehouden met het inkomen van de huurder van dat pand. En dat inkomen van die huurder was vrij laag. Dus werd er ook gezegd, dan zal het ook in een even redige huur gevraagd moeten gaan worden. Daarop is de heer Jolingen en nog een aantal van zijn medewerkers van Patrimonium zijn weggelopen. Dus het zeggen van dat wij niet willen praten, dat is niet waar. Zelfs daarna nog hebben wij op reactie van het gesprek, wat dus door hun gestopt is, een brief geschreven naar hun, alsnog een huurbod aanbod gedaan. En daarop is gereageerd met dus die bedreigende en chanterende berichten in de kranten en via de wijkraden.
Oké, Jack, jullie hebben nu de gelegenheid gehad om jullie kant van de zaak te laten zien. Geconstateerd kan worden dat over en weer een bepaald, laat ik het zacht formuleren, gebrek aan verstandhouding bestaat. Je hebt zojuist genoemd een begrip als inkomenshuur. Ik wilde daar na een stukje muziek op verder gaan.
Voordat we verder praten met de leden van de woongroep over inkomenshuren, wil ik eerst praten met twee buurtbewoners die ook ervaring hebben met zowel particuliere huisbazen in het verleden als de woningbouwverenigingen nu. De eerste is Håkon Hansen. U heeft hem net al iets horen zeggen over zijn woonsituatie. Hij woont al jaren in wat is gaan heten het Baureno-blok. Baureno was een particuliere maatschappij van, je mag wel zeggen, een speculant. De bewoners hebben gezamenlijk, toen het achterstallig onderhoud gevaarlijke gebreken ging opleveren, actie ondernomen. Dat is heel succesvol verlopen. Uiteindelijk zijn de panden door de gemeente aangekocht en in beheer gegeven van de woningbouwvereniging Rochdale. Ik wil Håkon vragen, op kwesties van onderhoud, huurbetaling enzovoort, hoe waren jullie ervaringen met jullie voormalige huisbaas Rochdale? En hoe zijn ze de afgelopen jaren geworden met Rochdale?
Ja, nou ja, die vorige huisbaas, dat was inderdaad iemand, ja, die had die huizen gekocht om er rijker van te worden. En dat merkte je. Onderhoud was er niet bij. En waar het maar even mogelijk was, haalde hij de huur omhoog. He, zeker als er een nieuwe bewoner kwam, nou ja, de bekende truc. En dan werd direct het maximaal redelijke van het puntensysteem gevraagd. We hebben toen tegen die man kort geding gehouden. Nou, uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat ze overgenomen zijn en bij Rochdale terecht gekomen zijn. En ik moet zeggen, in ons geval is dus Rochdalen heel keurig in overleg gegaan met de bewonersgroep en met de individuele bewoners. En op onze huizen is dus die zogenaamde kleine opknapbeurt losgelaten. En ja, wat houdt dat in het kort in? Nou, in ieder geval wordt dat achterstallig onderhoud gedaan. Daar zit op zich geen huurverhoging aan vast. En voor mensen die dat willen, die kunnen een keuken en een douche krijgen. En daar zit dan dus die huurverhoging van 37,5 gulden aan vast. Daar komt verder nog bij dat huren die excessief hoog waren gemaakt door die vorige huisbaas, daar zaten de hoogste betaalde bij ons 315 gulden, die zijn door Rochdalen naar beneden gehaald. Die zijn naar beneden gehaald naar een grens van ongeveer 200 gulden. Dus als ik dat allemaal vergelijk en vooral ook kijk naar dingen als de vrijwilligheid wat betreft nieuwe keuken en nieuwe douche, en wat betreft die huren, ja, dan is mijn conclusie van voor ons blok was dit een hele goede zaak. Ik zeg niet dat dat voor alle woningen in de buurt zo geldt. Ik denk dat je wat dat betreft ja, onderscheid moet maken tussen woningen die nog redelijk zijn en nog ja, binnen die regeling van die kleine opknapbeurt op een goede manier op te knappen. Er zijn ook woningen die zijn gewoon verrot slecht. Er zijn ook woningen die zijn eigenlijk al afgeschreven geweest, maar vervolgens door de bewoners weer helemaal op poten gezet. Nou, dat zijn een beetje andere gevallen. En ik denk dat je daar ook niet zonder meer kan zeggen van dat zo'n houding van huren die uiteindelijk bij ons dus terechtkwamen op zo'n 150 gulden, hoger en lager waarder, reëel is. Maar ik denk dat je dat per geval moet bekijken en dat wij bepaald tevreden waren.
Ja, inderdaad. Ik denk ook dat we op die bijzondere situaties niet verder moeten ingaan. Dat we het hier hebben in het algemeen over de oude woningen die nog geruime tijd mee kunnen, die het waard zijn om opgeknapt te worden, zowel wat betreft achterstallig onderhoud als wat betreft griefse verbetering voor de bewoners. Jij zegt die woningen zitten zo rond de 150 gulden met een opgeknapte keuken en douche. En als er klachten zijn, dan ja, wordt
dan
er
komt er inderdaad een onderhoudsmannetje. Komt nou, dat er is iemand. Plezierig.
Ja, Tini van der Drift, jij hebt tot voor kort en wel 41 jaar lang in de Van der Hoopstraat gewoond. Jij huurde ook aanvankelijk van een particuliere huisbaas. En op het laatst is ook jouw woning in beheer gekomen van Rochdale. Hoe zijn jouw ervaringen?
Nou, mijn ervaringen zijn, om te beginnen woonde ik inderdaad in particulier woningbezit. En we hadden jarenlang eenzelfde huisbaas, het was Mudder, wie dus in principe nooit geen grote opknapbeurten deed, maar alleen wanneer je dus lekkage of iets dergelijks had, dat gebeurde. Toen zijn we overgegaan dus naar Caranza BV. En daar vandaan zijn we plotseling verkocht naar Rob van de Putten, zonder dat we ook maar wisten wie ooit ons huisbaas was, want het ging allemaal via makelaars. En